NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van Sydney tot San Francisco, Buenos Aires tot Beuningen, Karel Kraaienhof was overal. Met zijn sextet heeft hij de hele wereld afgereisd om de tango te brengen. Ze zijn nu begonnen aan een afscheidstournee. En Kraaienhof, inderdaad, de man van de traan van Maxima, is hier na ene. Aandacht voor de film Los Angeles 92, een documentaire over de rellen in L.A. na de mishandeling van Rodney King. We beginnen komend uur met Bernard Heese, glaskunstenaar. Een bonkige kerel met een woeste baard. En er is beeld dat hij een checkie aansteekt met het gloeiende glas. Nergens is hij meer thuis dan in zijn eigen glasatelier in de buurt van Leerdam. Glasblazen, een métier dat je niet zomaar even kunt leren. Het is bijna performancekunst. Alles moet precies op het goede moment gebeuren. In het Rijksmuseum in Twente is een tentoonstelling te zien met nieuwe kunst van zijn hand. Vaak geïnspireerd op een andere passie, namelijk 19e-eeuwse encyclopedieën. Bernard Heese werd geboren in 1958, studeerde aanvankelijk in Delft voor architect, maar besloot toch te gaan werken in de glasblazerij van zijn vader, die ook in het vak zat. Willem Heese heette hij en dat was de oude hoorn waar hij nog steeds werkt. En zijn werk houdt het midden tussen, laat ik zeggen, mooi en afstotelijk, kitsch en verfijnd, en het toont dingen die geen glasblazer ter wereld hem snel na zal doen. Hartelijk welkom, Bernard.
Nou, dankjewel, maar je bent goed geïnformeerd, lijkt.
Ja, ik ben gisteren ook wezen kijken. Ik ben naar Enschede. Als je wind mee hebt, ben je er zo, moet ik zeggen. Maar ik las vanochtend in de krant over een ander beroemd glaswerk dat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam stond, van Jeff Koons, een soort bal. En een bezoeker die dacht, ik wil het aanraken. Wat op zich een gekke gedachte is, maar dat denken mensen vaker in musea. Ik wil dingen aanraken, doe dat nou niet, mensen. En die bal is uit elkaar gespat. Miljoenen waard en in scherven.
Ja, en ik heb het vermoeden dat het niet aan de bezoeker heeft gelegen, maar aan het glas zelf. Dat er nog een soort van interne spanning in het glas zat. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. Een glas waar spanning in zit, dat kan zelfs na 20, 30, 40 jaar nog maar zomaar uit zichzelf uit elkaar spatten. Het gebeurt gelukkig heel zelden.
Maar het is eigenlijk niet goed geblazen dan?
Ik denk, niet wel goed geblazen, maar niet goed gekoeld. Je moet glas altijd koelen om het weer spanningsvrij te maken. En daar kan wel eens een keer iets mee gebeuren. En dat heb ik ook vaak genoeg zelf
aan
de hand gehad. En dan kan ik al. Maar in ieder geval, ik denk dat het misschien.
Wat ik begreep, was het een zachte aanraking van een bezoeker die het wilde aaien. Nou ja, je moet niet aan kunst zitten, maar goed, dat doen mensen nou eenmaal.
Zo'n glazen bol moet je met een hamer te lijf gaan om hem kapot te krijgen.
Als die goed gemaakt
is. Als die goed is. Dan aanraken met je hand en er gebeurt niks.
Het is wonderlijk materiaal, glas. Ik bedoel, je leert altijd met scheikunde dat je hebt vaste materie, vloeibare materie en gas. Maar glas lijkt toch ergens tussen al die materie in te zitten. Het lijkt toch een soort subtoestand te zijn.
Ja, nou, theoretisch zeggen ze dat het ook in vast staat. Eigenlijk nog steeds een vloeistof is. Hè. Laat ik zeggen dat het een vloeistof is die op een gegeven moment gestold is. En laat ik zeggen, en daardoor heeft het ook nog een soort hele amorfe, rare structuur. En is het ook doorzichtig. Omdat de eigenschap van alle vloeistoffen is dat het doorzichtig is, omdat het zo'n amorfe structuur heeft. Dus ja, glas is ergens ook nog vloeibaar. Maar ook bikkelhard natuurlijk als het gekoeld is. Maar dat is het gekke van het materiaal, ook als je ermee werkt. Dat je heel geleidelijk van de vloeibare toestand naar de vaste toestand overgaat. En dat we eigenlijk nauwelijks, dat je nergens een scherpe grens kunt trekken van. Nou is het hard en nu is het vloeibaar.
Nu is het echt glas en hiervoor is het een soort iets in wording. Is het, als jij die dingen uit je atelier naar zo'n museum rijdt, in je bestelwagentje, dan stop je ze in een doos. Dan ben je toch ook bij elk verkeersdrempeltje nerveus?
Ja, ik gebruik gewoon veel bubbeltjes plastic.
En dat gaat goed?
Het gaat gemiddeld. Gaat het,
en dan stal je het in zo'n museum en er lopen mensen met rugzakjes en die wijzen en die stoten elkaar aan.
Nou, er is bij mij nog, bij mij is er nog nooit iets kapot gegaan. Heel gek. Ik denk ook hoe breekbaarder het eruit ziet, hoe voorzichtiger
mensen worden.
Mensen zijn, denk ik. Ik heb ook van die hoge torens in het museum staan. Ik denk dat echt niemand dat maar ook in zijn hoofd haalt om het aan te raken. In de angst dat het omver zou
kapot
kunnen
zou gaan.
Vallen. In tegenstelling tot zo'n bol van Jeff Koons. Want dat is een. En dat ziet er stevig en sterk uit.
Maar dat blijkt bedrog. Ja. Hou je van glas? Vind je het mooi?
Nee.
Niet echt? Of helemaal niet?
Nee, ik heb hoe noem je dat zo? Die ambivalente houding ten opzichte van glas. Nee, laat ik zeggen, glas als het koud is, als het af is, gemaakt is. Of laat ik zeggen, als ik ergens glaskunst zie, dan vind ik het. Eigenlijk vind ik het een heel vervelend materiaal om naar te kijken of aan te zitten of weet ik wat. Maar het gekke is dat het In koude toestand is het diametraal een heel ander materiaal als dat wanneer het vloeibaar is. Als het vloeibaar is, dan is het heet en is het warm en zacht. Je kunt je er niet aan snijden als het heet is. Je kunt er van alles mee doen. En dan is het echt een ongelooflijk lekker verslavend materiaal om mee te werken. Dus dan is het echt geweldig mooi spul.
Maar als het af is, dan is eigenlijk de lol er een klein beetje vanaf.
Dan kost het, laat ik zeggen, het kost mij grote moeite om dingen te maken die ik, glas moet gekoeld worden en dan moet het in een koeloven en dan kan je het pas de volgende dag zien wat je eigenlijk gemaakt hebt. Het kost mij grote moeite om dingen te maken die als ze afgekoeld zijn evenveel indruk op mij maken als op het moment dat ik ze aan het maken was. Heel soms gebeurt dat. Dan zijn het waarschijnlijk hele mooie dingen die ik gemaakt heb. Maar het is heel moeilijk om laat ik zeggen, dat verschil tussen het hete glas en het koude glas, om dat voor mij bij elkaar te brengen op een of andere.
Gisteren was er een van jouw assistenten was glas aan het blazen bij het museum. Maar ik heb ook opnames gezien van jouzelf aan het werk in je atelier. En dat is echt prachtig om te zien. Alles puft en rookt en is heet en het gloeit. En jij zweet en je bent daar in de weer met die bollen. En dan moet alles op het goede moment gebeuren. De ronddraaiing. Het is een heel verfijnd werkje. Alles komt aan op timing. Het is ook zwaar, fysieke arbeid. Volgens mij ben je dan het allergelukkigst als je dat aan het doen bent.
Als alles helemaal goed gaat. En laat ik zeggen, het belangrijke is, ik werk dan ook met twee of drie mensen tegelijkertijd. Als alles samenkomt en alles gaat goed en alles wordt perfect getimed, dan is het echt heel erg geweldig. Het gebeurt niet altijd. Het gebeurt ook niet vaak, maar als dat gebeurt dan en dat je zonder woorden met elkaar gewoon door de werkplaats heen loopt en iedereen loopt met vloeibaar heet glas rond om precies op het juiste moment bij elkaar te komen en er ontstaat een ritme waarin, laat ik zeggen, dan wordt het wel mooi, het ritme van het heen en weer lopen en de hitte van het vuur en dan wordt het echt wel een mooie romantische bezigheid, zeker in de koude wintermaanden. Maar het kan ook helemaal mis. En dan flikkert een ding gewoon op de grond. En dan.
Dan heeft hij er net te lang in gezeten.
Er hoeft maar iets mis te gaan. En dan gaat het ook helemaal radicaal mis. Dat is ook wel een beetje het nare. Je kunt niet een fout herstellen. En ik zeg, met glas maken moet altijd elk stapje moet perfect zijn. En als het even ergens hapert, dan. Stop dan maar, eigenlijk. En dat is het nare, maar tegelijkertijd ook het hele mooie van glas. Maar als het goed gaat, is het geweldig. In ieder geval maakt het glas maken wel mooi.
Maar wat je net zei, is dat je probeert om die weerbarstigheid van dat proces om te zetten in dat glas. Vaak is het zo dat het glasblazers er naar streven om iets heel mooi en heel afgewerkt en heel symmetrisch te maken. Maar bij jou moet je juist zien dat het bijna vloeibaar is geweest.
Ja, want anders is er ook geen lol aan om het te maken.
Als het gewoon glad en
mooi
en
ja,
perfect is.
Als je iets probeert in perfectie te maken. Ja, het enige wat je dan aan het doen bent is het uitvoeren van een tekening. Bij wijze van spreken. Ik bedoel dat je als een ontwerptekening moet je dan 26 stapjes helemaal precies perfect goed doen om precies tot dat resultaat te komen. Ja, er hoeft maar één stapje telkens weer. Het is heel vervelend werk. Ik begrijp ook niet dat mensen dat
kunnen en daar lol in hebben.
Ja, maar goed, sommige mensen die houden van perfectie en het laten zien van hun kunnen. Als het perfect is, is het knap gemaakt.
Je zou ook andersom kunnen redeneren dat wat jij doet juist een vorm van perfectie is.
Nou, ik bedoel, dat gaat mij
dat gaat jou weer te ver.
Veel te ver.
Jouw vader was ook al een bekend glasblazer. Die heeft heel lang gewerkt voor een ander in een beroemd atelier. Ik geloof zelfs nog een tijdje in de fabriek.
Ja, hij is eigenlijk jarenlang ontwerper geweest in de glasfabrieken van Leerdam.
Van de wijnglazen.
Dat was heel breed hoor. In de tijd in de glasfabriek van wijnglazen ontwerpen, flesontwerpen. De gebruiksvoorwerpen. Maar ook tegelijkertijd heeft die fabriek ook een plek waar nog met de mond geblazen wordt. Dus daar was ook gelegenheid om de zogenoemde unica's te maken. Dus geblazen vormen en bijzondere vormen. Maar dat was allemaal in een strikte arbeidsdeling. Aan de ene kant had je de ontwerper. En vervolgens die gaf de tekening aan de meeste glasblazer. En die probeerde het dan zo goed mogelijk uit te voeren. En dat is op een gegeven moment de reden geweest voor mijn vader om de fabriek te verlaten en zijn eigen glasblaasstudiootje in te richten om te proberen of hij uiteindelijk zelf zou kunnen. He, dus dat hij niet meer echt de tekening aan de glasblazer hoefde te geven, maar dat hij het direct zelf zou kunnen.
Dat hij kon ontwerpen en blazen. Dat hij het helemaal in eigen hand kon nemen. Dat was een moedige stap.
Een volkomen idiote stap, denk ik. Maar daarom wel heel erg moedig. En het was ook in een periode dat over de hele wereld een soort stroming ontstond. Dat mensen allemaal over kleine oventjes in de achtertuin bij wijze van spreken gingen proberen om te kijken of ze zelf ook glaasjes konden maken. Ergens zoemde het helemaal rond van je kan ook zelf glas maken. Je hebt die fabriek niet nodig om het zelf te kunnen doen. Nou, en precies in die periode
begon hij voor zichzelf.
Ja.
Je zegt een volkomen idiote stap. Werd het hem ook in dank afgenomen of had hij meteen ook vijanden daardoor?
Nou ja, vanaf de fabriek was dat niet zo, werd dat niet zo sympathiek bevonden. Dat heeft een tijdje geduurd voordat dat genormaliseerd werd.
Voor de verhoudingen weer goed waren.
Ja.
En hoe ging dat dan? Want het zat in dezelfde omgeving. Werd hij dan nog wel begroet door zijn oud-collega's?
Tussen de directie en mijn vader met de glasblazen en dingen.
Die kwamen gewoon over de vloer?
Nee, dat was streng verboden. Want er werd een contract opgesteld dat elke glasblazer die in een straal van 500 meter van de studio van mijn vader gesignaleerd zou worden. Die zou gekort worden op een pensioenpremie of dingen. Er werden gewoon straf uitgedeeld op het moment dat een werknemer van de glasfabriek in de buurt
van het atelier
van het atelier zou komen.
Nou, dan zat het ze dwars als een graat in de keel.
Dat waren redelijk heftige, draconische maatregelen.
En hij had het economisch moeilijk. Ik geloof dat hij in het begin meteen al mensen in dienst heeft moeten nemen. Omdat het simpelweg niet kan dat je het helemaal alleen runt, zo'n winkeltje.
Nou, nee, het was, nee dat was niet het grote probleem. Het grote, het, laat ik zeggen, was een heel geweldig idealistisch idee. En laat ik zeggen, maar het was ook niet dat hij alleen daar zou werken. Het werd wel gezien als een klein bedrijfje met ook, weet ik veel wat, met glasblazers en medewerkers. Want je glasblazen kun je ook niet in je eentje doen. Maar het was een mooi plan, maar en het was alles min of meer opgebouwd, heel primitief, want het was in de begin jaren van de ontwikkeling van het zogenoemde studioglas. Maar ik begrijp er nog steeds niks van als ik erop terugkijk. Maar ze kwamen erachter, ja, we hebben geen glasblazers. En mijn vader kon nog niet glasblazen. Dus dat was eigenlijk wel een beetje merkwaardig. Dus dat ze alles allemaal... Ze hadden niet verwacht dat, dat de fabriek zo hard zou reageren. Dat ze hadden waarschijnlijk gehoopt, nou, er komt misschien pas wel een glasblazer van de glasfabriek over om mij te helpen. Maar niks van het al. En ja, dat was een beetje een moeilijk begin. Als je een glasfabriekje begint zonder glasblazers.
Ja, dat lijkt me geen succesverhaal. Nee. In die zin was dan het beleid van de grote fabriek ook succesvol om hem te dwarsbomen.
Ja, dat deed ze goed, ja. Dat was handig.
Wat voor herinneringen heb jij aan je vader en het glasblazen? Wat zag jij daar als kind van?
Niks.
Je was daar niet bij?
Nee, maar mijn vader als kind werkte mijn vader op de fabriek. En kinderen waren daar sowieso niet toegestaan om te komen. Veel te gevaarlijk. En ik heb eigenlijk, totdat mijn vader die studio begon, en toen was ik ongeveer 20, denk ik. Maar voor die tijd heb ik eigenlijk helemaal niks van glas gezien.
Niks van meegekregen, geen verhalen gehoord, helemaal niet.
Nee, af en dan werd er een fles mee naar huis genomen. Kijk, die heb ik ontworpen. Of hele rare, abstracte kunstglazen dingen. Maar daar had ik helemaal niks mee. Dus laat ik zeggen, zelfs op de beroepskeuze, weet ik veel, een soort test op de lagere school, voor wat voor school ik later zou gaan doen, vroegen ze mij van, wat doet je vader eigenlijk? En ik kon het eigenlijk niet omschrijven. Ik bedoel, zo ver stond ik van zijn
beroep werk
en het glas af.
Hij ging 's ochtends van huis en hij kwam terug, en verder wist hij eigenlijk ook niet precies wat.
Nee, dat was een soort onduidelijk beroep.
Jij zelf koos voor architectuur. Dat was het beroep waar jij dan voor intekende. En je hebt die opleiding ook afgemaakt.
Nou, bijna.
Bijna afgemaakt.
Bijna.
Wat had je voor beeld daarvan?
Helemaal geen beeld. Ik had geen beeld van dat ik een wilde ontwerper zou worden met een hele grote productie van gebouwen. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarom ik die studie gekozen
heb. Nou, je moet iets.
Heb, precies. Maar het is wel zo dat op een gegeven moment, na een 2, 3, 4... Was ik blij dat je toen nog geen, de studie niet in 4 jaar af of 5 jaar af moest maken. Dus ik had lekker de tijd. Op een gegeven moment begon het me wel te interesseren. Maar niet dan zozeer het bouwen, maar meer nou ja, de geschiedenis en weet ik veel wat. Ik heb manierisme en barok en allemaal dat soort rare stromingen. Dat begon mij plotseling te interesseren, en een rare manier van nadenken over hoe je dingen gaat ontwerpen. Dat was, ik zeg het nou allemaal eventjes, omdat ik later gemerkt heb, toen ik eenvoudige glasblazer werd, dat ik toch wel heel erg veel aan die studie gehad heb. Dat ik niet zomaar als een wilde vaasjes en glaasjes en kommetjes ging maken, maar de hele tijd, nou, ik had ergens een soort
je wist dat ontwerpen was en
ja,
wat vorm
iets,
is.
Zoiets dat het ik kan het absoluut niet echt navoelen, maar dat je weet dat je nog meer dingen kunt doen dan alleen maar dingetjes maken, zoiets.
Toch een zekere kennis van de kunstgeschiedenis en van het ontwerpen en wat ontwerpen is. Maar je moest er niet aan denken om ooit echt ergens een gebouw neer te moeten zetten. Die gedachte.
Nou,
die...
Niet echt. Nou, ik had tijdens mijn studie heb ik één gebouwtje mogen ontwerpen wat ook gebouwd is. Ik had het allemaal zo slim bedacht, vond ik. En toen kreeg ik te maken met hoe heet dat ook weer? De commissies. De welstand. Daar heb ik toch zo'n ruzie mee gekregen. En toen dacht ik, nou, als dat nu al begint? Als dat dan met mijn eerste gebouwtje begint. Dat ik echt met zoeken charlatanse.
Weet je nog waar het over ging? Waar ze op tegen waren?
In discussie moet gaan. Ja, laat ik zeggen, nou, dat had iets te maken dat laat ik zeggen, ik moest iets aan de vorm van het dak doen, omdat een aanpalend luxe bungalow had ook een soort dak, een soort sheddak. En dat moest ik een beetje aan mee gaan spelen. Dat vond ik helemaal niks. Nog erger dat 2 jaar later het dak van die buren, dat ze dat helemaal veranderd hadden tot weer een volkomen. Nee, laat ik zeggen, maar in ieder geval, ik wil het er niet meer over hebben. Maar dat was een van de redenen dat ik dacht.
Een slechte ervaring.
En dat kan ik ook niet. Ik denk ook niet dat ik.
Met gezag om kan gaan.
Ja, zo kan onderhandelen of zoiets. En ja, dan is het wel heel erg prettig dat mij op. Dat ik kon vluchten, dat is het meer, in zo'n plekje, zo'n glasblazerij. Waar ik toch eigenlijk helemaal niet zoveel met mensen van doen heb. Nee, gewoon lekker je eigen dingen kan doen.
Je eigen plannen kunt uitwerken, ja. Je eigen richting kan kiezen. Hoe ging dat? Want jouw vader die was voor zichzelf begonnen en die had een zware tijd. Die had geen glasblazer. Het was alle hens aan dek. Faillissement dreigde zelfs.
Zo, ja.
Dat is waar, toch?
Ja, nee, dat klopt.
En toen op een zeker ogenblik, toen stond jij daar ineens als jongeman in dat atelier.
Nou, niet helemaal, maar zoals dat dan gaat, is dan wordt de familie te hulp geroepen. Hè, om de tent overeind te houden. En.
Maar hoe gaat dat dan? Belde iemand je op?
Nee, ja, dus, nee, gewoon, nee, nee, maar ik zeg, mijn vader vroeg dat. Nee, er waren gewoon problemen met de techniek. Hè, alle ovens stortten in elkaar en dat sloeg allemaal nergens op. En mijn broer was echt heel erg slim in. Dat was gewoon een slimme vogel. En die begon zich te verdiepen in het maken van ovens en dingen en toestanden. Dus die echt allemaal zelf moesten bouwen. En toen de tijd moest je ook nog het glas helemaal zelf smelten uit de grondstoffen. En nou, mij werd gevraagd, nou ga jij je verdiepen van hoe maak je in godsnaam glas uit zandsoda en kalk. En dus wij als broers werden ingeroepen om zeg maar, de techniek van het bedrijf op orde te krijgen. Terwijl we echt van toeten nog blazen.
Wat in deze een heel mooie uitdrukking is.
Ja, wisten. Nou ja, laat ik zeggen, en dan. Ja, en dan rol je erin en dan pak je op en dan zie je voor het eerst wat vloeibaar glas is. En dan moet je voorstellen dat mij gevraagd werd, kan je glas gaan smelten? Terwijl ik nog nooit een oven met glas had gezien.
Maar toen je vader dat vroeg, ik heb je hulp nodig, wil je me komen helpen? En je wist niets van glas. En je was toch hoog opgeleid in een andere richting. Heb je toen niet aanvankelijk gezegd van nou, ik weet niet of dit zo'n goed idee is? Of
nou ja, er was geen andere mogelijkheid.
Het moest.
Ja, het moest. Maar er was ook niemand anders die er iets in Nederland die er iets over wilde kunnen vertellen. En dus ik moest zelf de bibliotheek induiken. En dat was toevallig, ging ik ook maar in de bibliotheek in Delft.
Want de kennis zat bij de grote fabriek en die mochten niet eens binnen een straal van 500 meter komen.
Ja, precies.
Dus toen heb je dat ook zo gedaan, naar de bibliotheek?
Ja, uitzoeken. Op een of andere manier heb ik dan dus, wij spreken 2000 jaar de traditie van ik zat ook in boeken te lezen van 1920, 1900. Want laat ik zeggen, dat kon ik nog begrijpen. Nee, laat ik zeggen, dat was nog
eenvoudig.
Hanteerbaar, hè, zal ik maar zeggen. Want de overige kennis, dat ging alleen maar over hoe je glas van gloeilampen maakt. Of weet ik veel, een hele grote. Nee. Dus ik moest in boeken van 1900 duiken om te erachter te komen van hoe dat nou eigenlijk precies werkte. En dat was eigenlijk wel, eigenlijk wel leuk. Dus elke week had ik weer een bijspreker, een soort andere samenstelling van het glas verzonnen. En dan weer heel erg benieuwd van hoe het er dan de volgende dag uit zou zien. Maar in ieder geval, zo ben ik er eigenlijk ingerold.
En geleidelijk aan werd het jouw atelier? Werd het jouw plek?
Ja, dat heeft wel een aantal jaren geduurd. Mijn vader heeft natuurlijk nog een hele tijd daar ook gewerkt.
Tot de laatste snik.
Ja.
Want jij hebt hem op het eind zelfs in zijn rolstoel, toen hij al echt aan het aftakelen was, nog dagelijks naar het atelier gereden.
Ja, ja, maar toen werkte hij niet meer. Maar
dan was hij er wel.
Hij was er wel. Hij is tot een dag voor zijn dood. Was hij er elke dag. Zat hij lekker in zijn stoeltje bij de inwarmoven, waar het lekker warm was.
Te kijken?
Ja, te kijken. Een beetje. Nou, hij was al een beetje ver heen. Maar hij vond het wel gezellig, in ieder geval bij de ovens.
Vond hij het ook mooi? Begreep hij wat jij tegen die tijd aan het doen was? Want dat was toch anders dan wat hij zelf ogen had.
Het gekke is, het heeft een hele. Een hele tijd geduurd voordat hij. Laat ik zeggen, in het openbaar heeft gezegd. Dat hij toch wel bijzonder vond wat ik deed.
Wat jij maakte, want hij wilde gewoon glazen, flessen, maar dan bijzonder.
Nou ja,
maar wel...
toen maakte hij geen glazen en flessen meer.
Maar jij wilde echt kunst maken.
Ja, maar dat wilde mijn vader ook vast wel.
Denk je?
Ja, vast wel. Maar het is zo moeilijk. Glas is zo moeilijk. Laat ik zeggen, het is zo ongelooflijk. Mij heeft het echt ongelooflijk veel jaren gekost om zo ver te komen als dat ik ben. En ik heb het voordeel gehad dat ik min of meer op wat jongere leeftijd eigenlijk alle gelegenheid heb gekregen om mij te oefenen met het vak van het maken van glas. En mijn vader begon toen hij nou iets over de 50 was of zoiets.
Relatief laat.
Op zijn 50ste of misschien nog zelfs iets ouder. Was het eerste moment dat hij de blaaspijp vasthield. Dus ik heb relatief een ongelooflijke voorsprong gehad in het leren van het glas maken.
Want ik las her en der dat je moet rekenen 7 jaar voor je als glasblazer enigszins iets voorstelt. Dan heb je
ja,
de basis.
Dat geloof ik echt.
Misschien wel langer.
Ja, en dan moet je nog kunnen ook.
Moet je talent hebben.
Ja.
Dus eigenlijk als je dat vrij vertaalt voor je een hele goede glasblazer bent, moet je 20 jaar van je leven dat elke dag doen.
Bewijzen van spreken. En daarom zeg ik ben ook niet zo'n goede glasblazer. Maar ik heb wel toevallig de gelegenheid gehad om zo lang daarmee te kunnen werken. In een ongelooflijke vrijheid. Als je in het buitenland van Nederland bestaan ze nou eens een glasblazer in de fabriek bent, dan moet je stapje voor stapje telkens iets anders, maar eigenlijk altijd hetzelfde doen. En ik heb de vrijheid gekregen om zelf uit te zoeken wat je met dat materiaal kan. En dus het is niet mijn talent, maar het is de gelegenheid die
je hebt gekregen.
Die mij zover gebracht heeft.
Iets anders dat in jouw leven een rol speelt, is dat je als kind door de passie van jouw opa helemaal gefascineerd raakte door 19e eeuwse encyclopedieën.
Ja.
Hoe ging dat? Je was een jongetje, je liep in dat huis en je pakt zo'n boek.
Nou ja,
en de bliksem sloeg in.
Nou, niet, nee, de bliksem sloeg niet in. Nee, dat was ook niet overigens mijn opa, maar het was meer mijn tante Jo in Dordt. En dan ging ik dan als 7-jarig, weet ik veel, op dat met de trein ging naar Dordt toe en dan mocht ik een weekendje logeren. En zij was een verstokte. Haar man was al lang overleden. Maar haar huis stond echt helemaal vol met, nou ja, bij wijze van spreken de 19e eeuw. Qua meubeltjes en dingetjes en toestanden. En maar ook één mooie encyclopedie. De eerste druk van de Oosthoek. En wat moet je eigenlijk in zo'n huisje bij tante Jo?
Er was verder ook niet zoveel.
Dan ging ik in zo'n encyclopedie bladeren. En ja, daar is het wel ergens begonnen dat ik.
Weet je nog wat je daar...
In ieder geval maar gewoon mooie, van die hele ouderwetse boeken met plaatjes. Dat vond ik toch wel heel geweldig. En dat is op een of andere manier gebleven.
Altijd. Weet je nog wat je daarin aantrok? Wat je als eerste zo...
De plaatjes, maar ook tegelijkertijd. Het is toch een hele rare wereld als je kijkt waar ze het over hebben. Ik had er ook hele rare interesse in de geografie. Dus ik vond het echt heel erg leuk om te lezen over het land van Dernjamjam of de Bongo en weet ik veel wat. Dat soort. En dat werd allemaal keurig in die encyclopedie beschreven. Hoe de woeste stammen daar leefden. Maar hoe ook koud het in Siberië kon zijn. Ik bedoel, dat vond ik eigenlijk allemaal wel. En dat heeft mij. In ieder geval, dat gebeurt op je 7-jarige leeftijd. Op 8. En dan blijf je erin hangen. Dat komt later weer terug.
Maar je bent het zelf gaan verzamelen, dat soort boeken. Dat is iets waar je nog steeds je vrije uurtjes in doorbrengt.
Zo verdreven. En tegelijkertijd, daar was ik heel tevreden over. Dat ik vervolgens mijn eigen encyclopedie ben gaan maken. En dus laat ik zeggen dat ik een soort klein cirkeltje rondmaak. Van ik put al mijn. Niet al, maar ik put inspiratie uit die oude encyclopedieën en naslagwerken. En vervolgens maak ik daar nu mijn
eigen encyclopedie.
Is
dat je eigenlijke levenswerk, die encyclopedie?
Nou ja, ik moet nog even door.
Want je bent nu bij de D, geloof ik.
Nee, ik ben al iets verder. Maar ik denk dat ik nog twee delen moet maken en het wordt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker, want elk deel moet toch iets anders zijn. En telkens het vorige deel was vorig jaar af. En ik had er helemaal geen zin meer in. Dus het moet weer een paar jaar wachten tot weer het volgende deel.
Wat zijn dan typische lemma's die je maakt in zo'n encyclopedie? Waar gaat het over? Want je begint bij de A en dan de B. Maar
thema's
behandel je?
Dat hangt een beetje van elk deel af. Nou, wat ik in ieder geval behandel is de ditjes en datjes van het glasblazen. Dus allemaal hele leuke oude technieken en dingen en toestanden. Maar ik heb in deel 2 heb ik ook een. Ben ik ook heel druk bezig geweest met de wurmen. Ik bedoel, het maakt wat mij toevallig.
Wat jou interesseert.
Wat mij interesseert.
En daar maak je ook mooie tekeningen bij. En het is mooie tekst. Ja. Het wordt mooi beschreven.
Ik vind het wel heel erg leuk om te doen, maar ik vind het wel heel erg moeilijk.
Wat is er dan zo moeilijk aan?
Nou, omdat ik de hele tijd probeer. Elk deel moet toch weer anders zijn als het vorige. En het enige probleem is dat het eerste deel, wat ik samen met de dichter Arjen Duinker heb gemaakt, dat was in een soort noodtempo binnen een maand af. En dat ziet er zo geweldig uit. En ik krijg dat niet meer. Ik krijg het niet meer voor elkaar om dat niveau te weer. Dat lukt me niet. Dat is heel frustrerend.
Om dat te evenaren?
Om dat te evenaren, te verbeteren zelf natuurlijk.
Waar komt dat door dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Getop in mijn hoofd, denk ik. Maar ook de onbevangenheid die je in het begin hebt, die heb je niet meer. En de onbevangenheid is volgens mij noodzakelijk om de mooiste dingen te maken.
Is dat met het glasblazen ook zo? Dat je die onbevangenheid vast moet houden om het te laten slagen?
Ja, ik denk heel erg. En nog erger is dat. Ik word ook al een dagje ouder. En ik denk, en theoretisch zou ik allemaal veel beter glas kunnen moeten blazen, omdat ik veel meer weet en geoefend heb. Maar als ik dan soms kijk naar dingen die ik heb gemaakt toen ik misschien maar nog 4 of 5 maanden aan het werk was en eigenlijk nog van toeten nog blazen wist, maar gewoon echt helemaal direct uit dat spul gewoon dingen maakte. Die zijn misschien nog. Ik denk soms dat die nog eigenlijk. Dat evenaar ik ook nooit meer.
Maar dat komt weer veel voor terug.
Die onbevangenheid van. Het is heel erg naar dat ik die onbevangenheid niet meer heb. Daar kom ik zo langzamerhand achter. En tegelijkertijd, en like, probeer ik te ondervangen dat ik telkens met anderen werk, zal ik zeggen, die mij dwingen om ook met hun ogen weer naar dat glas te kijken. Zoiets.
Je hebt nu ook een Syrische jongen die voor jou werkt, bijvoorbeeld.
Nou, dat is een ander verhaal. Dat is niet waar, waar ik echt mee samenwerk, bij het maken van dingen. Maar dat is een vluchteling uit een vijfde generatie glasblazers. En die kan echt heel bijzonder glasblazen, maar dan op een manier zoals ze in Syrië doen. En dat is eigenlijk een manier zoals het 2000 jaar geleden begon met glasblazen. De manier waarop hij werkt is de basis van het glasblazen zoals het nu overal op de wereld gebeurt. Een heel klein oventje zit hij dan op een stoeltje met hele kleine blaaspijpjes en hele primitieve gereedschapjes. En dan is hij rustig gezingend, maak je de meest rare kannetjes en oortjes en dingetjes en toestanden.
En dat is wat ik gisteren gezien heb.
Ja. En ik wil op een of andere manier dat vak gaat uitoefenen. Omdat wij dat helemaal niet kennen in Nederland. Dus dat zou een soort verbreding zijn.
Een hele andere traditie, een hele andere vertakking van waar het vandaan komt. In je glasblaaskunst ben je nu heel erg geïnspireerd door die 19e eeuw. Dat is natuurlijk een hele aparte tijd. Een tijd van enorme vooruitgang. Maar ook een tijd van een bepaald magisch denken. Mensen rukten ook gewoon hun postuum het hart uit om dat in hun zak te dragen of in een tas met zich mee te zeulen.
Dat wist ik niet. Maar
ik ben altijd verbaasd over de 19e eeuw. Dat het aan de ene kant zo modern lijkt en aan de andere kant zo heel anders, toch?
Nou, het is niet dat ik mij daar zo in verdiep, hoor. Want ik ben eigenlijk alleen maar plaatjeskijker. Het is niet zo dat ik mij...
Je zit in die boeken en je kijkt naar die plaatjes en die
niet,
vormen.
Het is niet dat ik mij de cultuur van de 19e eeuw toe-eigen. Dat zal allemaal wel. Ik bedoel, met Jules Verne en stoomlocomotieven. Maar het is wel zo dat er ergens een soort... Ik kijk eigenlijk alleen maar plaatjes. Maar als je dan kijkt... Als je dat nauwkeurig bekijkt... wat ze allemaal niet overhoop gehaald hebben... om gewoon alles te pakken wat er maar te verzamelen... en in dingen te stoppen. Ik bedoel, dat was een soort maniacale... alles bij elkaar breng. Tijd. En dat vind ik heel erg grappig. Het is niet zomaar te hooi en te gras van alles en nog wat bij elkaar doen. Maar echt goed, maniacaal waar het ook vandaan komt, gebruiken. En dat vind ik dan...
Alles wat je tegenkomt, proberen te gebruiken.
En als je dan echt het leuke is van de tekeningen die ik bestudeer. Het zijn mooie van die zwart-wit gravures waar de graveur zijn uiterste best gedaan heeft om elk detail te tekenen wat hij maar kon zien. Die zijn 100 keer exact als ik het origineel zie. Hè, waarnaar het getekend is. Dan zie ik bij wijze van spreken een of ander zilveren kannetje met onduidelijke dinges. Ik bedoel, het echte ding is lang niet zo interessant of lang niet zoveel te beleven aan het echte ding als aan de tekening die de graveur ervan gemaakt heeft. En dat vind ik echt heel erg... Dus ik maak een soort... Met glas maak je dan eigenlijk een vertaling van een vertaling van het oorspronkelijke ding.
Maar dan in die geest.
Maar het oorspronkelijke ding, ik heb echt geen idee wat het is. Dat wil ik ook niet weten.
Het zijn tamelijk barokke werken vaak die je tentoonstelt. Ik bedoel, in de zin van heel veel... Er gebeurt heel veel. Er zitten heel veel tierlantijnen aan en heel veel uitstulpingen en Het gaat eigenlijk alle kanten op, die werken. Wil je nog een beetje wijn?
Nou, trouwens? Lekker.
Ja.
Nou ja, kijk, maar dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat het glasblazen dan ook een beetje leuk blijft. eigenlijk ook.
Om het leuk te houden, om te kijken van...
glasblazen is een zwaar beroep. Hè. Dat doe je, dat is echt hard werken. En ik moet het 5 dagen in de week doen en van 9 tot 4 bij wijze van spreken. En ik moet het ook wel een beetje leuk houden.
En hoe hou je het dan leuk?
Nou ja, laat ik ze door bijvoorbeeld. Laat ik zeg met ik werk dus niet, absoluut niet in mijn eentje. Laat ik, zeggen, ik kan die dingen nooit in mijn eentje maken. Dus ik, dus laat ik, zeggen, ik heb, laat ik, zeggen, ik werk met 2, 3, soms met 4. En dan vormen samen een team. En waar ik niet de glasblazer ben en zij de assistenten. Maar dat een soort team geformeerd wordt. Maar, en laat ik zeggen, omdat ik dat, en dat vind ik heel erg leuk om dan om in een team te werken. En dan vind ik ook dat gewoon iedereen en alles gewoon iets te doen moet hebben. Nou ja, dan gebeurt het vanzelf dat een ding helemaal overgedecoreerd met alles en nog wat gemaakt wordt. Omdat iedereen moet gewoon aan de slag. Iedereen moet gewoon.
Maar dat, je neemt ook een risico, want je maakt een soort. Een fase of iets, hè, zo begint het. Maar dan komt er nog een uitstulping. En elke keer is dat weer een kans om het te verprutsen.
Ja, nee, dus
om dat, het ding kapot te maken.
Dat klopt.
En hoe wilder je het maakt, hoe groter het risico dat die op het laatst toch mislukt is.
Ja, maar dat gebeurt. Maar ja, laat ik zeggen, dat is het risico van het...
Van het vak.
Ja, dan gooit het weg.
En dan helemaal opnieuw. Ja. Maar dan ben je inmiddels, denk ik, al een paar weken of dagen...
Nee.
NPO Radio 1.
Ik ga het klapsnel.
EO.
Wacht even hoor, iemand zit op mijn koptelefoon te spelen. Maar dat gebeurt niet, dat hij dan...
Wat? Waar? Hoe? Wat? Nee, maar laat ik zeggen, het is kapot. Of het is goed. En als het goed is, was het niet zoveel werk.
En wat probeer je uit te drukken met die dingen die je nu gemaakt hebt? Want jullie hebben de laatste weken hebben jullie echt als gekken gewerkt om deze tentoonstelling af te krijgen.
Nou, wat ik wil. Nou, ik op een of andere manier vind ik de tentoonstelling heel erg geslaagd. Zelfs iets, het heeft zelfs iets van inhoud gekregen, deze tentoonstelling. En dat wist ik niet. Dat doe je niet. God, wat moet ik nou zeggen? Nee, maar het is gewoon. Het klopt allemaal wat er staat. De hangende banieren met de gravuren staan op afgebeeld. En laat ik zeggen. Nee, ik kan het niet uitleggen. Maar ik ben echt heel tevreden van dat ik op een of andere manier in staat ben na 3 maanden. Allemaal eigenlijk volkomen verschillende dingen. Dat toch een heel passend geheel is geworden.
Want je zei net eerder dat je eigenlijk niet zo heel erg van glas houdt. Dat je het eenmaal af je het materiaal niet bij
zou. Nou, maar deze keer ben ik wel tevreden over mezelf, hoor.
Ja?
Ja.
Dat is een mooi gevoel.
Ja, nee, ik ben wel... Maar omdat het nou ook lekker eens een keer in een samenhang vertoond kan worden. Ik kan me voorstellen dat als je 1 ding van mijn tentoonstelling eruit plukt en je zet dat heel ergens anders neer, dat het volgens een hele rare eend, een heel raar ding wordt. Maar nu in de samenhang. Kun je begrijpen waarom de dingen er zo uitzien als dat ze eruit zien, denk ik.
Hoe is dat eigenlijk gegaan met het museum in Twente? Want je had al langer contact met de directeur daar, die volgt jouw werk.
Die belde mij gewoon op, toch? Of ik een tentoonstelling. Ik ben de vraag even helemaal kwijt.
Ik had begrepen dat er een soort geschiedenis was tussen jou en dat museum.
Oh, wacht even. Je wilde je die richting op.
Ja, ja.
Ah.
Want dat gaat volgens mij weer terug naar Leerdam, dat hij daar in de buurt was opgegroeid en vroeger dat atelier al had gezien.
Nee. Laat ik zeggen, hij was vroeger directeur van het Glasmuseum en de daarbij behorende glasblazerij in Leerdam.
Juist, daar ligt de link.
Ja, en uit die tijd kent hij mij. En we hebben in die jaren hebben we echt een ongelooflijke fijne traditie gehad van ongelooflijk met elkaar botsen. Omdat we volkomen tegenstrijdige belangen hadden. Want ik was een kleine glasblazerij buiten Leerdam. En hij was de concurrent. En dat was wel mooi. Maar dat is helemaal goed gekomen. Ja, dat vind ik echt wel...
Mooi dat dat geslaagd is.
Dat vind ik wel echt verbazingwekkend leuk. Ik heb sowieso los van de directeur Arnoud Olling... heb ik al een hele lange band met Rijksmuseum Twente. Die hebben al verzamelingen van mij en allemaal dingen. Dus ik vind het echt heel erg leuk hoe dingen nu tezamenkomen... en dat ik in Rijksmuseum Twente die tentoonstelling heb.
Hoe zie je de toekomst? Want jij nam het over van jouw vader. Je hebt eerst het bedrijf helpen redden... En uiteindelijk werd jij de glasblazer.
Ja, het moet door, hè?
Het moet door. Hoe zie je dat voor je?
Nou, ik hoop dat. Dat degene die nu met mij werken. Dat die op een gegeven moment. Er wordt soms al een grapje gemaakt. Dat ik later ook in een rolstoel.
In het hoekje komt zitten, net als
net als mijn vader naast de inwarm over komt te zitten... terwijl zij lekker doorblazen.
En dat lijkt je ook wel een mooie gedachte.
Als dat zou gebeuren, zou ik wel heel erg leuk vinden. Want mijn werkplaats staat ook, vind ik, voor een soort traditie. Een soort traditie van glasblazen. Ik bedoel, we hebben ook een soort... Het is niet niks, die geschiedenis die daar plaatsgevonden heeft. En glasblazen, dat hangt nou eenmaal aan elkaar van tradities. Dus ik zou dat dus heel erg leuk vinden als het op een of andere manier... Maar daar heb ik niet zo heel erg veel invloed op. Behalve zorgen dat degenen die nu met mij werken... zo goed zijn dat ze dat makkelijk kunnen bolwerken.
Dat is eigenlijk hoe jij het ziet. Het overdragen van het métier. Zorgen dat iedereen goed is in dat werk en het leuk vindt. Ja. En dan maar hopen dat iemand het leuk genoeg vindt... om de winkel ook over te nemen later.
Ja.
Wat is het dan voor bestaan eigenlijk? Dat helemaal in dienst staat van een ambacht. Dat is eigenlijk wel wonderlijk. Ik bedoel, je bent een kunstenaar. Je bent gevierd in het vak. Maar eigenlijk draait alles om dat ene atelier... waar je vader al zat, waar je altijd terugkeert... Ja, om lekker te blazen.
Dat is natuurlijk wel gek. Je bent wel heel erg aan de plek en aan de geschiedenis en alles. Je zit wel muurvast geklonken aan... Kan niet weg, hè?
Maar je wil ook niet weg.
Nee, nou, dat gaat niet, dat komt niet in mij op omdat het niet kan. Laat ik het zo zeggen.
En tot je laatste snik zul je daar blijven? Dat
ja,
als het aan jou ligt.
Wat moet ik anders nu ook? Ik bedoel, ja, ik kan ook zometeen met pensioen gaan, maar...
Nou ja, sommige mensen hebben dat soort dromen en dan naar Zuid-Frankrijk gaan. Of,
daarvoor is het toch vak veel te verslavend.
Gewoon de kick van het blazen, gloeiende...
Dat is het enige wat mij... Of het dan echt verbaast dat ik na meer dan 30 jaar of zo... Dat ik het elke dag nog steeds leuk vind om dat een beetje met dat vloeibare spul om te gaan. En dat is eigenlijk wel. Nou ja, dat is zo.
Het deed mij op een gekke manier ook een beetje denken aan soort woeste natuurkrachten. Aan magma en lava, aan spuwende vulkanen. Als je zo'n oven ziet waar dan, dat spul uitkomt.
Dat vind ik een hele begrijpelijke associatie.
Een begrijpelijke associatie. Ja. Is dat ook een fascinatie van jou?
Nou...
Want je hoort wel eens van glasblazers die in de wagen springen... zodra er ergens weer een vulkaan staat.
Nog erger. Maar ik ben... Maar dat is in jouw research niet voorgekomen, denk ik. Nee, ik heb mijn toen ik besloot om glaskunstenaar te worden... heb ik die gemarkeerd met een heuse expeditie naar de Etna... op het moment dat die actief was. Met een blaaspijp op de schouder. In een poging om te kijken of ik vanuit de hete lava stenen bollen kon blazen.
En kon dat?
Nou, theoretisch kan het. Maar praktisch is het toen echt helemaal... Om heel veel redenen we zijn overal geweest op die...
Maar ze laten je ook niet zo dichtbij komen.
Nou ja, nee, we zijn zo dichtbij geweest. Maar het stroompje was... zoals glas ook gestold. In ieder geval, het is een heel lang verhaal, maar zo is het begonnen. Dus die...
De eerste keer had je ook wel die associatie met de oerkracht.
Ja, natuurlijk. Nee, en lava is ook eigenlijk, als het vloeibaar is, bijna exact hetzelfde als glas.
Zelfde soort substantie.
Ja, dus theoretisch denk ik nog steeds dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn. Maar in die jeugdige overmoed van toen ik zo jong was...
Een mooi onbezonnen plan was het.
Een redelijk onbezonnen plan was dat.
Wel een mooi idee. In het Rijksmuseum Twente is het nu te zien. Wat wordt het volgende grote project eigenlijk?
Daar heb ik helemaal geen idee over. Spijt me.
Nog helemaal niet, we zien wel. Dat komt tegen die tijd wel. Het was me genoeg om je hier te gast te mogen hebben. En ik wens je ontzettend veel succes met het verdere métier van het glasblazen. En het is te zien in Rijksmuseum Twente. Een grote tentoonstelling van nieuwe glaswerken van Bernard Hees.